Dit is de Innovatieambtenaar. Het is vrijdagmiddag, het gebouw is leeg. Een mooi moment voor de podcast. Dit is de Innovatieambtenaar, de podcast van Novum waarin we je meenemen in onze projecten en thema's. Vandaag hebben we een speciale uitzending. We gaan het namelijk hebben over Gebruikers Centraal, de Design Sprint Week die ze hebben georganiseerd en het congres wat ze hebben georganiseerd. En vandaag hebben we Matthijs bij ons.
Hoi hoi.
En onze gasten van vandaag zijn Robert Vos.
Goedemiddag.
En Victor Zuidweg.
Hoi, hoi.
Nou, hartstikke leuk dat jullie hier zijn. We gaan het dus hebben over Gebruikers Centraal. Maar Victor, wat is nou eigenlijk Gebruikers Centraal?
Gebruikers Centraal is een community van mensen die werken aan de dienstverlening van de overheid. En dat doen we nu al, we zijn ermee begonnen in 2014. Ik ben een van de initiatiefnemers. En we proberen vooral het belang van goede dienstverlening te laten zien. Mensgerichte dienstverlening, dus hoe het beter kan. Dus we proberen een platform te zijn voor goede voorbeelden, methodieken, mensen met elkaar in contact te brengen.
Cool.
Je bent een van de oprichters ervan, maar wat is nu je rol binnen Gebruikers Centraal?
Ja, we zijn behoorlijk veranderd van grootte. We zijn ooit begonnen in 2014. Ik en Edo Plantinga. Toen hadden we allebei een halve dag in de week wat we eraan konden besteden. Daar hebben we een actieteam omheen gebouwd die ons hielp met het organiseren. En ons ook inhoudelijk hielp welke kant we precies op gingen. En we zijn enorm gegroeid omdat ook het thema heel veel aandacht heeft gekregen. Dus nu hebben we een projectteam. Wat fluctueert tussen de 10 en de 15 mensen. Dus ik ben nu wat meer de formele projectleider ook geworden. Oké.
Nou, klinkt allemaal tof. En jullie hebben dus een Design Sprint Week georganiseerd en een congres. Nou, laten we eerst beginnen met de Design Sprint Week. Robert, Design Sprint Week, kan je ons op weg helpen? Wat houdt dat in?
Dat kan ik zeker. De Design Sprint Week was een week, in dit geval 4 dagen, van 16 tot 19 november, waarin 30 verschillende teams van allerlei overheden verspreid over heel Nederland een online Design Sprint hebben gedaan.
Hoeveel zei je?
30 teams.
30, wow.
Tegelijk, ja.
En hoeveel mensen zitten er in het team?
Dat zei je.
Hoeveel mensen zitten er in het team, Robert?
Het verschilde, het was ergens tussen de 4 en de 6. Maximaal 6.
Het is ook wel leuk om te vertellen, want we wilden er 25. We twijfelden ook of we die 25 al gingen halen. Maar het is toch wel een hele commitment, hè? Dat je een hele week ergens aan gaat zitten. We hebben best wel grote no-show bij evenementen die we organiseren. Maar die 30, nou die 25 kostte eigenlijk niet eens moeite. En binnen no time hadden we er ook wel echt 30 teams.
Wow.
Die het ook uiteindelijk helemaal hebben gedaan. Dat is heel tof. Ja.
Super tof. Maar Robert, ga vooral verder. We waren een beetje blown away bij 30 teams. Dus vertel.
Ja, die 30 teams, die hebben allemaal die 4-daagse design sprint gedaan. Met in de weken daarvoor elke week een online masterclass over design thinking. Dus niet specifiek over het sprintproces, maar met name om iets meer te leren over wat design thinking eigenlijk is en hoe je het kunt toepassen in je eigen werk. En het doel van de week was vooral ook om de aanpak gewoon een keer te proberen en daarmee kennis te maken. Er zijn ontzettend veel mensen die wel eens iets gelezen hebben over design thinking of over een design sprint, maar dat nooit echt gedaan hebben. En dit is echt zo'n ding in de categorie, je kunt boeken lezen tot je het ontzwijgt, tot je gewoon een keer het gaat doen en het ervaart. Dan kun je ook veel beter bepalen of het ook waardevol kan zijn voor je eigen werk. Dat hebben we gedaan. Ja.
En wat was jouw rol precies daarin, Robert?
Mijn formele rol was die van projectleider. Dus programma ontwerp en met name ook bezig geweest met in het begin heel erg met het vinden van teams, de onboarding van alle teams, het zoeken van de juiste mensen voor de begeleiding van de week, ontwerpen van draaiboeken in tijd en in inhoud. En we zijn in eerste instantie van start gegaan met het idee om het gewoon op locatie te doen. Want we zijn begonnen in februari, maart. Wel iets daarvoor zelfs. Toen zag de wereld er nog net iets anders uit. En uiteindelijk de keuze gemaakt om het online te doen. Dus dat betekent ook een vrij grote shift. Omdat je dan een totaal andere voorbereiding eigenlijk moet treffen. Met veel meer detail en veel meer structuur. Omdat in een online omgeving veel meer ruimte is voor ruis en voor onduidelijkheid. Als kleine dingetjes niet werken, dan ben je niet bij elkaar in de buurt. Dus ik was projectleider. Dat is in de notendop.
Ik ben eigenlijk helemaal vergeten om jullie voor te stellen.
Dat klopt.
Dat klopt.
Ja. Robert, vertel eens, wie ben je en wat doe je?
Nou, ik ben Robert, dat wist je al. En ik heb een leerstudio. Ja. Met die leerstudio werk ik samen met teams die in de publieke sector werken. Ik richt me volledig op de publieke sector. Aan programma's die vooral gaan over het heruitvinden van de manier waarop je team werkt. En dat heruitvinden kan soms gaan over iets als design thinking. Dus de manier waarop je bijvoorbeeld werkt aan dienstverlening of producten. Maar dat kan ook intern gericht zijn. Bijvoorbeeld de manier waarop je samenwerkt en communiceert als team. En nu met de corona, hoe je jezelf als hybride team goed inricht. Nu je ineens allemaal thuis zit. Dat is wat ik doe.
Ja, en we hebben het natuurlijk het genoegen gehad om iets meer dan een jaar te mogen samenwerken.
Ja, zeker. Dat was voor mij, dat was geheel wederzijds. Nee, ik heb ook een jaar bij jullie gewerkt, 2017 tot 2018. Als destijds heel erg gericht op het doen van service design trajecten. En de strategische samenwerking met de organisatie opzetten. Ja, dat was een fantastische tijd voor mij.
Ja, voor ons ook. En Victor, wie ben jij en wat doe je?
Nou, ik heb in ieder geval nog nooit bij Novum gewerkt. Ik werk 13 jaar bij ICTU. En dat is een overheidsorganisatie, stichting, die ICT-projecten oppakt. Ik ben ooit begonnen als ontwerper van mijn overheid. DigiD gewerkt, dus dat soort dingen doen we vooral bij ICTU. En ik heb ook de ruimte gekregen binnen ICTU om aan gebruik centraal te gaan werken en dat op te zetten en echt als spits neer te leggen bij BZK. En dat is waar ik nu echt fulltime mee bezig ben.
Gaaf, dus je doet fulltime gebruik centraal?
Vrijwel fulltime, ja.
Oké, okay. Nou tof. Nou. Leuk dus om jullie op deze manier ook te leren kennen. We hebben het net gehad over de Design Sprint Week. Hebben al die 30 teams, ja, we herhalen het nog een keer 30 teams. Hebben die allemaal gewerkt aan hetzelfde onderwerp of hebben die gewerkt aan verschillende onderwerpen?
Die hebben gewerkt aan verschillende onderwerpen. We hebben eigenlijk de teams volledige vrijheid gegeven om een onderwerp te kiezen wat ze zelf interessant vonden. Met wat richtlijnen over wat is nou een interessant, maar vooral ook wat is een geschikt vraagstuk voor iets als een design sprint.
En we hebben een voorbeeld van geven?
Wat een geschikt vraagstuk is.
Ja, of gewoon een vraagstuk dat opgepakt is in de Design Sprint Week?
Dat kan. Er is gewerkt aan veel digitale producten. Van herontwerp van websites, het doen van meldingen voor specifieke zaken zoals afval, het aanvragen van parkeervergunningen. Maar ook nieuwe dienstverlening, dus nieuwe manieren om, in dit geval bij UWV bijvoorbeeld het team gewerkt aan een nieuwe oplossing om je eigen dossier te beheren en veel meer eigenaarschap te leggen bij in dit geval hun klant, hun gebruiker. De meeste waren digitaal en het zijn allemaal wel vraagstukken geweest waarbij het probleem in de meeste gevallen redelijk scherp was, maar er nog niet een heel duidelijk beeld was bij de oplossing. En dat is ook in het algemeen iets wat een sprint heel aantrekkelijk maakt. En als je al weet wat je moet maken, dan kun je het beter gewoon doen en testen. Als je dat nog niet weet, dan is zo'n week heel interessant om door die stadia van de design sprint te gaan. Als dat het antwoord is op je vraag.
En Victor, waar...
Ja, die van gemeente Rotterdam is misschien ook nog wel leuk om toe te lichten. Want die hebben het wel echt op maatschappelijke vraagstuk gedaan. Die kun jij beter vertellen dan mij, Robert. Jij kent hem beter.
Nou, dat denk ik niet. Wat zij daar wilde, kijk, de inhoud van het vraagstuk heb ik zo niet scherp, maar wat ik wel weet is dat ze daar, en dat is ook een kenmerk van wat een design sprint in potentie succesvol kan maken. Ze hebben daar gewerkt met een team van 6 mensen die allemaal van een andere organisatie waren. En het enige wat ze deelden was dat ze allemaal een stukje van de puzzel van het probleem hadden. En het idee dat ze samen, door al die verschillende perspectieven samen te voegen, een betere oplossing konden ontwerpen. En dat is wat ze die week hebben gedaan.
Ja, gericht op mensen met een lichtverstandelijke beperking.
Klopt.
En dat is ook wel leuk om te melden, want die van Rotterdam hebben wij ook een podcast van gemaakt. Die komt ergens begin volgend jaar ook.
Interessant. Dus Gebruik Centraal is nu ook bezig met een podcast.
Ja, zeker. En dat wordt onze tweede serie. Want we hebben nu ook al een serie over inclusieve dienstverlening en hoe je dat dan meet. En wat dan de verschillende aspecten daarvan zijn. Dus zoek dat vooral op.
Noem even de naam van de podcast, want dan kunnen luisteraars hem gelijk opzoeken in hun favoriete podcast app.
Nou, daar hebben we echt heel lang over nagedacht. En toen zijn we op de naam Gebruiker Centraal gekomen.
Wauw.
En onder die naam, vind je, gaan we wel verschillende series waarschijnlijk maken of losse afleveringen. Dus daar komt alles bij elkaar. Ja.
Okay.
Is daar ook een verkiezing aan te pas gekomen?
Ik wilde de vraag niet stellen.
Ja, we hebben 5000 inzendingen gekregen en met de omwonenden gevraagd. Nee, het is geen IJmuider zeesluis geworden.
Nee. Maar Victor, wat was eigenlijk de aanleiding om zo'n Design Sprint Week te organiseren? Waarom hebben jullie dat gedaan?
Wij hebben elk jaar een congres, en dat hebben we tot nu toe heel vaak gedaan als een soort van proeverijtje. Dus hele korte workshops, maar wel heel veel. Want we hebben 2 jaar geleden hadden we 60 verschillende workshops op 1 dag. En dan kun je zien wat er allemaal al gebeurt. En we hadden vorig jaar, 2019, samen met de GDS in Engeland, hebben een internationaal congres gehouden. 3 daags. En dat was echt heel erg tof. Maar dan het jaar daarna weer een congres gaan organiseren, dan wordt dat vergeleken met 3 dagen internationaal in 2019. Dus je moet iets anders. Dat was de eerste gedachte. En de tweede was, het is wel leuk dat kennis maken en inspiratie opdoen, maar we willen eigenlijk een stap verder gaan. We willen mensen iets leren, echt aan iets werken. Dus ook gewoon dienstverlening een stuk verder brengen. En dan past een design sprint daar gewoon heel erg goed bij. Dus we hadden dat ook opgezet met twee doelen. Je moet en iets leren. Dus het is echt een educatieve week. Zo hebben we hem ook neergezet. Het is echt een training. En tegelijkertijd werk je aan een vraagstuk binnen je eigen organisatie. Dus het heeft ook al een als het goed is, een impact op je dienstverlening. Hoe zeg je dat? Het moet wel iets opleveren, zeg maar. Nou. Dus die twee bij elkaar.
Ja, dus het was niet alleen maar defbaar PowerPoint, zeg maar. Dus doof worden van PowerPoint-presentaties. Maar het was het ook echt doen en in de praktijk. En niet een fictieve casus, maar een echte casus. En op die manier leer je dus wat het inhoudt. En je leert ook nog om te werken aan een echte oplossing.
Ja, en het zwaartepunt lag bij ons vooral op het leren. Dus dat er wordt gewerkt aan een vraagstuk is mooi. En als het verder wordt gebracht na de week... dan is dat hartstikke goed, maar het gaat ons vooral, en dat is ook een beetje wat Gebruik Centraal is, om de mindset verandering. Dus laten zien dat design thinking echt een meerwaarde heeft, dat het iets anders is, dat het heel goed past binnen een overheidscontext. Dus het moet mensen ook prikkelen, bewust maken, zorgen dat er ook iets verandert.
Ja. Ik kan er trouwens wel een voorbeeld van geven, aangezien ik zelf betrokken was bij de voorbereiding van een van de design sprints. Dat ging over vroeg signalering van schulden. En daarbij zag je ook heel erg dat die design sprint, dus terugkijkend door de mensen die eraan deelgenomen hadden, echt werd gezien als een enorme boost om het hele project nog verder te brengen daarna. Dus het was ook eigenlijk een soort van super kick-off van een wat groter traject. Maar je hebt wel gelijk het hele team een enorme zwieper gegeven in die design sprint. En en ook inderdaad een wat andere mindset was er ook bij dat team wel ontstaan van Iemand zei letterlijk, ja, op donderdag spraken we dus een eindgebruiker. Die hadden we eigenlijk iedere dag moeten spreken, want daar hebben we echt het meeste van geleerd. Dus dat was al, ja, dat kon praktisch niet, hè. Maar dat was heel inspirerend geweest in die week voor hun. Ja.
Ja, en ik hoop ook dat we hebben laten zien dat het ook gewoon een volwassen manier is die een plek heeft binnen hoe we binnen de overheid werken. Want wat je heel vaak ziet in een community is dat dat mensen zijn die echt iets willen met dienstverlening. Die willen het een stap verder brengen. Dat zijn soms een aantal mensen binnen een grotere organisatie. En dat op deze manier aan elkaar te verbinden, een soort van waarde aan te geven. Dan zorg je ook ervoor dat dat gezien wordt en dat het waarde krijgt binnen die organisaties. En dat zorgt er ook soms voor dat het weer een stukje verder gaat.
Ja. Schiet nu in één keer een vraag te binnen die we niet echt hebben voorbereid. Maar ik ga hem toch maar even stellen. Hoe denk je dat het komt dat die waarde van human-centered design methodieken zoals design thinking en een design sprint eigenlijk nog niet zo gezien wordt?
Binnen de overheid, bedoel je?
Ja, binnen de overheid. Hè? Is dat echt gewoon onbekend maakt onbemind? Is het zo simpel of zit er nog iets anders achter?
Dat is een podcast op zich trouwens. Ja. Wat ik denk is dat er een aantal zaken spelen. Het is een de dingen die wij maken, dienstverlening, dat is het gevolg van een vrij lang traject van wet en regelgeving, vanuit beleid, soms door de Eerste en de Tweede Kamer heen. En dan komt het een keer bij een uitvoeringsorganisatie terecht. Dus dat is een heel lineair proces waarbij we vaak kijken naar wat er is besloten al in de beleidsfase en dat dat belangrijker is dan of het gebruikt kan worden en of dat menselijk perspectief er nog wel in zit. Want het moet voldoen aan de wet en regelgeving. Het moet niet per se bruikbaar zijn of voldoen aan of mensen ermee om kunnen gaan. En de tweede is dat wij er niet speciaal op vooruit gaan als overheid als wij vanuit een menselijk perspectief onze dienstverlening maken. Een bol.com die krijgt een concurrentievoordeel op het moment dat wat zij aanbieden ook veel beter past bij degene die er gebruik van maakt. De overheid heeft dat niet, omdat we in een soort van luxe positie zitten van, wij kunnen aan de ene kant zeggen, jij zult onze diensten moeten gebruiken, en aan de andere kant zijn we de enige die dat leveren. Ja. En dat geeft ons dan ook wel weer de morele plicht om te zorgen dat het zo goed mogelijk is. Alleen er is niks wat dat afdwingt.
Nee, precies. All right. Sorry, dit was even een zijstap, maar ik vond het wel interessant om daar even ook over bij stil te staan. Maar we waren gebleven bij de Design Sprint Week. Kun je iets vertellen over wat eigenlijk wat het resultaat is geweest van die 30 teams die zo er hard aan gewerkt hadden en wat dat opgeleverd heeft?
Maar ik denk dat je dan misschien zelfs wel terug kan naar de vraag die je net stelt. Je zegt, waarom is design thinking of human-centered design, maar ook sprints, waarom is dat niet gewoon of de norm? Daar kom je ook uiteindelijk terug bij, er zit een risico in, er zit een soort onzekerheid in, omdat je nog niet precies weet wat er aan het einde uitkomt. En daar houden we gewoon met z'n allen niet van. En tegelijkertijd zijn dingen als co-creatie en burgerparticipatie en al wat meer, waarbij je samenwerkt en met inwoners tot iets komt, dat is heel erg ingekaderd en dat is ook niet heel erg normaal. Dus dat zit op een paar plekken in een beleidscyclus of in een ontwikkelcyclus, maar is niet iets wat je structureel toepast. En wat deze week hopelijk bij heel veel mensen ook heeft laten zien, is de waarde van in een vroeg stadium met iemand in gesprek gaan, uit je hoofd de echte wereld in, een gesprek voeren, een vraag stellen, okay zijn met een mening van een inwoner of een gebruiker. En die input als waardevol zien en dat vervolgens terugbrengen in je product, in plaats van denken te weten wat je moet maken, heel veel geld uitgeven en vervolgens tot de conclusie komen dat het toch niet zo werkt. En dus dat heel veel mensen dat gezien hebben. Oh wacht, we moeten vaker naar de mensen toe waarvoor wij werken. Vaker naar de mensen toe waarvoor we onze producten maken. Want dat, als zij er niks aan hebben, of als zij het niet snappen, of als zij het als complex of uitdagend zien, dan slagen we met z'n allen niet. En dus zo'n week gaat ook heel erg om, je moet van een modus, of je kunt van een modus, moet ik ook zeggen, van we hebben gelijk en we weten hoe het werkt, naar ik ga het gewoon eens vragen en toetsen. En ik ga alles wat ik terugkrijg meenemen in de volgende versie, of in de eerste versie.
Maar wat je net zei, Matthijs, onbekend maakt onbemind, dat zit hier ook wel een beetje in. En dat maakt ook dat zo snel ook testen met eindgebruikers en daarmee in contact komen, dat ook heel eng is. Want je laat best wel in een vroeg stadium, laat je al zien wat je van plan bent, zonder dat je er misschien heel goed over hebt nagedacht wat implicaties kunnen zijn. Dus de kans dat je fout zit is gewoon best wel aanwezig. Dat is juist ook waarom je dat doet. Want hoe sneller je de fouten eruit haalt, hoe beter. Maar dat is natuurlijk ook iets, dat is ook een overheidscultuur, overal denk ik wel, dat het dat je vanuit een overheid dingen echt wel goed nagedacht wil hebben voordat je mee naar buiten gaat.
Ja, dat zit best wel diep in de overheid volgens mij inderdaad. Ik probeer ook altijd aan mensen uit te leggen dat je juist bijvoorbeeld een prototype of iets test niet met de bedoeling om gelijk te krijgen dat je oplossing goed is, maar dat je het juist doet om erachter te komen waarom het een heel dom idee was. Hè? Je wil weten wanneer het mislukt. Veel interessanter eigenlijk dan om te weten waarom iets lukt. Dus,
absoluut. Een prototype is een weggooiproduct. En dat zorgt ervoor voor inzicht. Niet dat je een ontwerprichting hebt, maar je moet weten wat er niet klopt of wel klopt. Het is een aannametoetsing. Absoluut.
Ja. Ja. En dus die 30 teams, die hebben allemaal ook dat inzicht meegekregen van Robert, wat je net zo mooi zegt is, we moeten vaker naar de mensen toe voor wie we het maken.
Dat hoop ik wel. Ik heb ze niet alle 200 gesproken achteraf, maar ik weet wel dat de vierde dag, de dag waarop je dat wat je hebt gemaakt aan iemand geeft, in dit geval een gebruiker om het te testen, dat was voor veel mensen een hele waardevolle dag. En een dag waarop ze zeggen, hoor, wacht even, dit moeten we denk ik vaker doen. Nou, en als dat bij de helft van de mensen is gelukt, dan hebben we het gewoon heel goed gedaan. En ik denk ook nog misschien als aanvulling op wat het heeft opgeleverd, is het misschien één die drempel wegnemen, maar de drempel ook over hoe doe je design thinking. Want het zijn trouwens twee hele verschillende dingen, design thinking en een sprint, dat moeten we niet door elkaar halen. Maar design thinking is voor veel mensen is vaag, is abstract. Dat is voor mensen die innovatie doen, die met vernieuwende dingen bezig zijn. Het zal wel niet voor mij zijn als beleidsmaker, als communicatiemedewerker, als data-analyst. En wat we ook hebben laten zien is, als je wat een sprint laat zien, en hopelijk ook deze week, is dit is ook hoe je het praktisch kunt maken. Het is niet hetzelfde als design thinking, maar een sprint laat wel mooi zien hoe je design thinking in de praktijk kunt brengen. Op een hele specifieke manier. Het is een recept. Dus je kunt gewoon door de stappen heen zonder heel veel voorkennis. Terwijl als je moet beginnen aan een design thinking traject, dan moet je heel veel weten voordat je weet hoe je dat eigenlijk moet doen. Over je vraagstuk en over wat design thinking je kunt bieden. Dus dit is een laagdrempelige manier om ermee kennis te maken.
Interessant. En er waren dus 30 teams. Heb jij dan al die 30 teams begeleid? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, gelukkig niet. Niet dat ik het niet had gewild, maar het was complex geweest. Nee, wat we hebben gedaan is vanuit de gedachte oorspronkelijk dat het op locatie zou zijn, hebben we regionale hubs georganiseerd. Dus we hadden een aantal regio's, Groningen, Enschede, Tilburg, Den Haag en Amsterdam. Binnen elke regio hadden we één overheidsorganisatie die als gastorganisatie zou optreden. Daar zouden die teams ook naartoe gaan. En toen we dus overstap hebben gemaakt van op locatie naar digitaal, hebben we die hubs in stand gehouden, maar dan virtueel. En elke hub, bestaande uit 5 teams, had 1 begeleidingsteam van 3 mensen. En die 3 mensen waren 1 lead facilitator, dus echt iemand met veel ervaring, met veel sprintervaring ook vooral, die zich goed vertrouwd voelt met het doen van een sprint, ook in een online omgeving. En daaraan gekoppeld 2 mensen vanuit de overheid, die wel iets weten van procesbegeleiding, ook iets weten van design, maar vooral ook willen leren tijdens die week. Dus op 5 teams hadden we 3 facilitators, 3 begeleiders.
Gaaf hoor.
Nou, ontzettende organisatie. Hey, volgens mij, Jeroen, hebben we ook nog nog iets anders te bespreken met elkaar. Namelijk, er was ook een gebruikerscentraal congres in diezelfde week.
Ja, dat was de laatste dag van die sprintweek. Dus je hebt 4 dagen sprintweek en de 5e dag was het congres.
Ja,
gekke werk.
Voor de zekerheid, willen we nog iets, echt nog iets specifieks zeggen over dus de Design Sprintweek, wat nog niet gezegd is? Dan kunnen we het daarna nog even hebben over het congres wat erna gehouden werd.
Ik zou wel één ding nog willen toevoegen. En dat is dat we voor die week, om die week goed te doen, hebben we heel veel materiaal ontwikkeld. Draaiboeken, schablonen, masterclasses, wat niet meer. En al die content, die wordt ook via de gebruikerscentraal website straks beschikbaar gesteld. Dus als je straks in dit geval een online design sprint wilt doen met je team, en je gaat naar de website van gebruikerscentraal, en die URL die kunnen jullie misschien delen in de notes, dan heb je daar vrijwel alle informatie om dat te doen. Zo. En dat wordt gewoon publiek, dat kun je kosteloos gebruiken.
Dat is een mooie repository die jullie daar beschikbaar stellen. Dat is gaaf.
Ja, en in de aanloop hebben we het meer dan alleen over design sprint, ook wel over de verschillende fases van design thinking gehad. Dus we hebben verschillende masterclasses gehad die elk ingingen op één aspect van design thinking. Dus wat we dan straks als toolbox hebben is ook iets breder. Dus dat gaat en over design thinking en dan over het organiseren van een design sprint.
Mooi.
Dus alles met de hoop en de gedachte dat het straks vaker gebruikt gaat worden.
Gaaf. En wat ik me kan voorstellen is dat als mensen op die website komen van gebruikerscentraal, de link daarvan komt inderdaad in de show notes, dat mensen zeggen ja, het is hartstikke leuk, het is een stappenplan, maar ja, ik heb geen facilitator. Zitten daar dan ook gegevens bij dat je zegt, goh, ik wil een facilitator binnen of buiten de overheid, dat je die kan contacten?
Goeie vraag. Nee, ik zit me nou ook af te vragen of wij als gebruikerscentraal daar de plek voor zijn. Want we hebben dus als facilitators hebben we ook gewoon 5 losse bedrijfjes gehad die dat voor hun dagelijks werk ook doen. Dus er zijn er ook meer dan genoeg van als je zoekt die dat kunnen. Als we die vraag krijgen, dan kunnen wij dat prima doorverwijzen naar een aantal met wie we zelf ervaring hebben. Maar dat is ook niet onze rol om dat op te pakken, denk ik. Dat is nou echt iets wat je gewoon prima in de markt kunt krijgen. Het gaat er ons eigenlijk vooral om dat mensen ook die stap zetten en dat ze het dus ook gaan doen. En dat er dus ook design thinking trajecten komen, wat dan ook. Of het nou een design sprint of iets anders is. Maar dat gewoon meer de norm gaat worden.
Ja, dat is ook wat we bij Novum wel regelmatig doen. Vooral als we zelf als team meer als deelnemer in een sprint willen zetten, dan huren wij de facilitator voor die week in. Omdat en faciliteren en op inhoud bezig zijn tegelijkertijd. Het kan wel, maar het werkt niet zo heel goed. En het kost je echt bergen met energie. Dus,
en er zijn op dit moment ook maar een paar overheidsorganisaties die de mensen in huis hebben om dit te doen. Maar ze zijn er wel. Gemeente Rotterdam, Duo, ja, SVB. Die hebben allemaal wel mensen, UWV denk ik ook nog wel, die dat kunnen. Maar dat moet je vooral ergens buiten ons vinden.
Ja. Oké. Nou, dankjewel. Nou, dan ronden we zeg maar die sprintweek ronden we af. En jullie hebben op vrijdag hebben jullie het congres georganiseerd over design thinking. Victor, kan je iets vertellen over dat congres? Hoe dat is ontstaan? Voor mensen die nog nooit van het gebruikerscentraal congres hebben gehoord.
Nou, dit was helemaal niet de bedoeling om een gebruikerscentraal congres te organiseren. We wilden op het begin hadden we zelfs het idee van we gaan die design sprint week. Hoe leuk is dat als je dat gezamenlijk begint en gezamenlijk ook afsluit. Gezamenlijk beginnen hadden we oorspronkelijk zelfs het idee om de vrijdag voor de design sprint week om dan iets te organiseren. Dat werd toch iets te veel. Ik bedoel, een design sprint voor 30 teams en een congres uiteindelijk organiseren is al best veel werk. Dus toen hadden we het idee van we sluiten die week af met een congres. Maar dat is dan niet alleen voor de deelnemers. Dat moet ook voor mensen die gewoon geïnteresseerd zijn, die week niet hebben meegemaakt, moet dat ook interessant zijn. Dus het moet iets breder zijn dan alleen maar iedereen uit die week weer bij elkaar krijgen. Oorspronkelijk was dat het idee om dat niet al te groot te doen, fysiek. 250 mensen ongeveer bij elkaar en dan heb je het wel ongeveer. En toen gingen we online. En dan is het ook makkelijker omdat, zeker als je vooral met keynotes zit, voor workshops is dat anders. Maar als je met keynotes zit, ja, dan kun je er vrij makkelijk gewoon een aantal meer bij hebben. Dus dat uiteindelijk tegen 800 aanmeldingen, denk ik, voor die dag.
Zo, dat is
wat echt wel heel tof is, ja. En we hebben het altijd rond hetzelfde moment, derde donderdag, derde dinsdag van november is de World Usability Day. En dat hebben we ooit in 2015 bedacht. Van, nou, dan is het wel leuk om dan iets te organiseren. En dat hebben we eigenlijk elk jaar gedaan. En ja, elk jaar heeft het een iets andere invulling. En ja, is het weer verrassend waar het ons brengt, zeg maar.
Ja, en het thema was design thinking. En de dagvoorzitter was Maaike Klip, die ook onlangs bij ons in de podcast is geweest. Het is ook weer leuk dat het mensen vanuit de overheid zelf zijn die dat doen. En wat was verder de opzet van het congres?
Volgens mij wilden we twee dingen laten zien. Aan design thinking mensen aan de hand meenemen wat design thinking is. Via verschillende voorbeelden. Maar ook laten zien hoe je het overal kunt inzetten. Dus we hebben wel ook bewust gezocht naar voorbeelden. Niet alleen maar in de digitale dienstverlening waar we zelf uitkomen. Maar ook om een aantal inspiraties te hebben net daaromheen. En tegelijkertijd vind ik het altijd zelf heel erg leuk om ook voorbeelden uit het buitenland te hebben. En niet alleen maar de namen die iedereen wel kent in in Nederland. Dus we hebben een paar namen uit het buitenland. En ik heb zelf bij een congres vaak een soort van de verdeling. Iets uit het bedrijfsleven, iets uit de overheid. Iets wat meer vanuit de theorie bijvoorbeeld. En daar hebben we dan een beetje naar gezocht.
Gaaf. En Robert, kun je vertellen wie die sprekers waren?
Zeker. We hadden er 4. 1 uit Nederland en 3 uit het buitenland. We zijn begonnen met André Schaminé. Hij werkt voor Twijnsga Gudde. Is best wel een van de voorlopers op het gebied van design thinking binnen de publieke sector. Hij heeft er ook veel over geschreven. Dus die heeft de dag eigenlijk afgetrapt. Een beetje de toon gezet en iets verteld in zijn algemeenheid over design. En hoe dat wordt toegepast. En vervolgens hadden we 2 sprekers uit het Verenigd Koninkrijk. Kat Drew, zij werkt bij de Design Council in het Verenigd Koninkrijk, zoals ik zei. En Akil Benjamin. En Akil is een zelfgeschoolde autodidactische designer, zoals hij het dan zelf noemt. En hij heeft samen met 3 andere mensen in Londen een studio. Zo zochten we ook een beetje naar een mix van expert / onderzoeker. Iemand die het heel erg veel doet in de praktijk vanuit de overheid. Iemand die het heel erg doet in de praktijk in samenwerking met overheden vanuit een studio. En in de middag sloten we af met Hannah Harris. En zij is de tweede persoon die de titel van Chief Design Officer in mag vullen in de eerste stad waar dat in Europa in ieder geval is gebeurd, in Helsinki. En zij is verantwoordelijk voor het verspreiden van het gedachtegoed van design thinking verder dan inrichting van de ruimte. Dus dat komt heel erg vanuit architectuur en stedenbouwkunde. En zij het is een soort leerstoel, net als op een universiteit. En zij zitten hier een paar jaar om design thinking op heel veel verschillende plekken binnen de organisatie een rol te geven.
En denk jij nou dat zo'n rol als Chief Design Officer, dat ook iets is voor de Nederlandse overheid?
Ja. Sorry, het klonk als mijn echo. Ja. Het is alleen al het signaal is het denk ik heel erg belangrijk. Het is een signaal wat laat zien de manier waarop we dienstverlening ontwikkelen, waarop we producten ontwikkelen, dat is toe aan niet zozeer aan een complete vervanging, maar we hebben nieuwe manieren nodig om dat te doen. Om verbinding te houden met de mensen waarvoor we het doen. Dat zien we in Nederland bijna elke dag in de krant. Kijk alleen al naar de enquête over de kinderopvangtoeslag. En zo'n stoel kan het onderwerp het gewicht geven wat het verdient. Echt een plek aan tafel van bovenaf. Want wat je nu ziet is dat heel veel mensen van onderop hiermee beginnen. Die komen er op een manier mee in aanraking en gaan gewoon aan de slag. Maar er zit een grens aan wat je daarmee kunt bereiken. Vroeg of laat moet het ook van de bovenkant komen. En dat kan zo'n positie versnellen.
Dus is meer dan een beetje te vergelijken met een chief privacy officer. Die we nu ook hebben ingesteld bij alle grote volgens mij alle overheidsorganisaties moeten een chief privacy officer hebben. Die houdt in de gaten of voldoen aan de AVG. En zo zou je eigenlijk ook. Is het een vergelijkbare qua positionering zo'n rol dan ook daarbij misschien?
Het is eenzelfde soort rol, maar het is een andere invulling.
Ja, tuurlijk.
En het is met dit onderwerp is het altijd lastiger om dat in richtlijnen te krijgen. En ja, weet je, AVG, toegankelijkheid nu net, dat is allemaal natuurlijk wettelijke regelgeving. En dan is het heel makkelijk om daar iets op in te richten. Terwijl de betekenisvolle relatie tussen overheid en de maatschappij is volgens mij een van de belangrijkste dingen waar je aan kan werken als overheid. En het is best gek dat wij binnen Nederlandse overheidsorganisaties dus geen mensen hebben die daarvoor aan de lat staan en die daarvoor verantwoording afleggen. Dat is, om daar echt specifiek mensen voor te hebben die dat op een die rol invullen in een overheidsorganisatie, is ja, bijna noodzakelijk, zou ik zeggen, voor een goede overheid.
Ja. Ik vrees dan wel dat er in één keer design impact assessments geschreven moeten gaan worden door mensen voordat ze een project starten en dat soort zaken. Maar dat zien we dan wel weer. Ja.
Je moet het gaan vertalen naar de overheid, dat klopt helemaal. Ja.
Ja. Ja, interessant. Maar die sprekers, waren die fysiek aanwezig of ging dat ook online?
Dat was online. Ja, we hadden één spreker op locatie. En die had wel van tevoren om allerlei redenen de keynote opgenomen. Om er zeker van te zijn dat ook het technisch gezien allemaal zou werken. Maar die was wel in onze studio, onze tijdelijke studio. De Modus kazerne in Ede voor de Q&A, voor de vraag en antwoord voor en na die keynote. De andere drie waren allemaal uiteraard coronaproof vanuit huis aanwezig.
Hey, wat ik van een hele enthousiaste collega, en ik kreeg zelf ook dat gevoel echt terugkreeg van het congres. Ze zei van ja, dit is voor het eerst in lange tijd dat ik een online ding had, waar ik het gevoel had van een fysiek congres of een fysieke aanwezigheid. Zijn er nou specifiek dingen die jullie gedaan hebben waardoor dat gevoel ook werd overgebracht? Is dat meer... Is dat door, ja, heb je daar echt over nagedacht of is dat meer een beetje ongeluk gegaan?
Wij hebben op het begin heel veel gedacht over... er zit een heel groot verschil tussen een online en een offline congres organiseren. Op een gegeven moment zei Maaike ook, maar het is ook helemaal geen congres, want je loopt niet met z'n allen in een gebouw. Dus we moeten ook niet doen alsof het een congres is. Het is een... Iedereen zit gewoon in zijn pyjama broek achter de laptop te kijken naar wat er dan aan de hand is. Laten we dat ook gewoon heel duidelijk maken dat dat gewoon de situatie is. Dus we hebben een soort van kijkje achter de schermen. Dus het mocht er ook wel wat rommelig uitzien. Je mocht ook de camera's zien. Dat vonden we ook wel leuk om mee te spelen. En de hele tijd dat verschil tussen wat online is en wat fysiek is, daar hebben we ook gewoon heel erg mee gespeeld. Dus we hebben ook heel bewust een lunchwandeling aangeboden. De eerste idee was om in een podcast te doen, maar het kost best wel veel tijd om allerlei dingen te organiseren. We hebben uiteindelijk allemaal opdrachten online gezet met het idee mensen gaan naar buiten. En dan hadden we een aantal van een soort van designerachtige kijk naar de omgeving. Ga naar buiten, kijk of je dit soort dingen kunt vinden in je omgeving. Kijk wat het design element is aan bepaalde dingen en kom dan weer terug. Dus we proberen dat ook echt onderdeel te maken van dat congres.
Ja, en zorg er ook voor dat je eventjes van je scherm af bent.
Hey, staat eigenlijk die lunchwandeling oefening ook in jullie repository online? Want dat is het eigenlijk best leuk om nog een keer te doen.
Ja, en onze digitale knutselhoek ook. En daar ben ik zelf... we hebben een aantal Miro-borden neergezet. Met het idee, je bent aan het kijken naar Talking Heads. Iedereen die gaat dan in een nieuwe tab en dan open je Twitter of je LinkedIn of je mail. Je gaat wat andere dingen doen. Dus we wilden ook wat anders daarvoor kunnen aanbieden. Dus toen hadden we Miro-borden neergezet. Toen hadden we bedacht van, nou, daar kunnen we een aantal van doen. Dus een soort van meet-and-greet-board. Echt de digitale variant van een brown paper, waarop je gewoon op een congres kan schrijven van, ik was hier en dit zijn mijn contactgegevens. En het leuke was dat we daar ook zagen dat er ook mensen ook echt op elkaar reageren. Van, goh, ben jij ook hier? En mensen die contact met elkaar maakten, afspraken maakten om bij elkaar langs te komen, om het over bepaalde inhoudelijke onderwerpen te hebben. Dus dat is een soort van de wandelgang ervaring die je hebt bij een congres. Dat was echt wel boven verwachting. En waar dat dus ook een gebruikscentraal heeft een hele eigen visuele identiteit met allemaal avatars in een bepaalde vorm getekend. En waar ook een knutselhoek waarbij je met digitaal schaar en plakband aan de slag kon om je eigen avatar te maken. Ja. Dus op een gegeven moment zaten 160 mensen tegelijkertijd al die avatars in elkaar te knutselen. Mm. Ja, fantastisch.
Geweldig. Ja. Cool. Ja, maar er komt dus heel wat anders bij kijken bij een online of een offline congres. En jullie hebben de switch gemaakt naar alles online. Wat was nou jullie grootste leerpunt als je kijkt naar het online organiseren van zoiets?
Ik denk zelf, het is een stuk ongrijpbaarder qua techniek. Als er technisch iets fout gaat, dan heeft dat een enorm grote impact. En als je op een fysiek congres bent op locatie, dan heb je heel vaak een soort van, kun je dat opvangen in programma. Vorig jaar hadden we een congres en op de belangrijkste dag hadden we 4 sprekers. En van die 4 sprekers zijn er 2 uitgevallen. Eentje volgens mij echt de dag ervoor. Dat is best wel vervelend, want dat is gewoon de helft van je keynotes wat wegvalt. Maar daar hadden we in het programma, hadden we daar rekening mee gehouden. We hadden extra tijd, we hadden een extra keynote. Dus dat kan je makkelijk opvangen. Maar als er iets in de verbinding fout gaat, dan gaat het fout. Ik heb een webinar georganiseerd een paar weken ervoor. Hadden we bijna 400 mensen erin. De geluidskaart die kon het niet aan. Er kwam rook in de studio. En toen hebben we tegen 400 mensen moeten zeggen, ja sorry, ga maar weer naar huis. Of sluit het scherm maar. Ja,
ze waren al thuis.
Ja. Dat was. Daar hebben we ook wel echt. Nou, van tevoren was dat wel het grootste angstscenario, denk ik. Ook dat er dus echt in die techniek iets fout zou gaan. Dat is gelukkig niet op die schaal fout gegaan. En voor de rest denk ik dat er ook heel veel te leren valt in dat het dus, dat je niet alleen maar naar de talking heads moet gaan kijken, maar dat je de verschillende niveaus van interactie, dus keynotes naar publiek. In workshops gaan groepjes bij elkaar en die 1-1 ervaring, dat je dat ook wel echt mee moet nemen in je ontwerp van je congres.
Ja, dus een bepaalde gelaagdheid eigenlijk aanbrengen in het aanbod. Dus dat het niet allemaal hetzelfde is. Ja, nou, mooi.
Ja, want normaal als je bij een offline, misschien als toevoeging nog bij de offline conferentie, daar komen mensen binnen, ze pakken een koffietje, ze doen eigenlijk waar ze zin in hebben, totdat ze dat ding gaan doen wat jij hebt bedacht. Ze gaan naar een keynote luisteren, ze gaan naar een workshop toe. En nu is het ook van belang dat je al die dingen die niet een keynote zijn, dat je die ook ontwerpt. Dus dat je al die interacties moet je eigenlijk ontwerpen. Mensen kansen en scenario's geven om andere dingen te doen. En dat dan allemaal uitwerken en daarover communiceren. Dus het komt veel meer aan op dat interactie ontwerpen.
Ja, en naast de keynotes waren er ook workshops. Ik heb zelf ook een workshop gevolgd en 3 van mijn collega's hebben ook workshops georganiseerd. Matthijs, heel toevallig, jij hebt ook een workshop georganiseerd.
Ja, dat klopt, ja.
Nu je er toch bent. Vertel er eens iets over.
Ja, ik heb samen met Joris Leker heb ik een workshop gegeven over gebruikerstesten. Dus of eigenlijk het testen in een design thinking project. Waarbij we in eerste instantie een heel theoretisch verhaal hebben gehouden over waarom je het eigenlijk zou moeten doen. En hoe je dat dan aanpakt. En ook uitgelegd hoe je testen ook heel klein kan organiseren. En vaak hebben we de behoefte om gelijk om iets te valideren. Nou, stel voor je moet iets ontwerpen voor miljoenen mensen. Wat redelijk normaal is als je bij een grote uitvoerder werkt bij de Nederlandse overheid. Dan willen we ook met duizenden mensen testen. We hebben eigenlijk laten zien ook hoe je juist door in groepjes van 5 mensen dingen te testen, hoe dat ook al heel erg waardevol kan zijn. Daarna hebben we mensen daadwerkelijk laten oefenen met een oefening waarbij ze eigenlijk een gebruikersinterview moesten doen over hun online ervaring met het gebruikerscentraal congres. Dus dat was een beetje een soort van inception, dat ze dus hun eigen ervaringen bij elkaar moesten testen. En daar hebben we ze met name laten oefenen met het stellen van kwalitatieve vragen. Dus hoe heb je dit ervaren? Kun je me uitleggen hoe je in contact bent gekomen met gebruiker Centraal Congres. Hè, dus dat soort kwalitatieve vragen. En hele kwantitatieve vragen. Een vraag kan bijvoorbeeld zijn, als je het congres tot nu toe een cijfer zou moeten geven, welk cijfer geef je dan? En dan ook ze daarna een beetje laten reflecteren over wat nou zo'n kwalitatieve vraag oplevert en wat een kwantitatieve vraag oplevert. Nou, dan zie je natuurlijk dat je heel veel kan leren van kwalitatieve vragen. Dus dat je heel veel diepte en insights creëert. Maar door veel kwantitatieve vragen te stellen, dus data eigenlijk te verzamelen, je ook heel veel zekerheid kan creëren en een beetje een standaardisatie krijgt in je onderzoek. Dus, en het tweede deel, want er zat dus de pauze, die zat, we hadden deel 1 en deel 2 en daar zat de pauze tussen. En deel 2 hebben we een presentatie gegeven over het gebruikerstesten tijdens de corona, tijdens het coronamelderproject, waar ik projectmanager was en Joris Leker de senior user experience tester. Ja.
Interessant. Dus,
zeker.
En hoe waren de reacties?
Ja, de reacties waren heel erg positief. Mensen vonden natuurlijk het verhaal over de coronamelder heel erg interessant, omdat je niet vaak zoveel ook openbaar kan en mag maken over een IT-project bij de overheid. Hè. En dat is natuurlijk bij coronamelder heel erg leuk geweest, dat zo'n open traject is, dat je ook heel veel kan vertellen over hoe dat testen gegaan is. Het gave is ook dat eigenlijk alle resultaten dus van al die tests, die staan ook allemaal online. Dus we konden ook vrijelijk gewoon allerlei testresultaten laten zien en hoe dat gegaan is. Dus dat vonden mensen echt wel gaaf. De reacties waren wel, ja, jullie hebben dat zo groot en grondig aangepakt, dat kunnen we nooit en never niet herhalen. En dat moesten we ook wel gelijk geven. Ja, zo'n groot testtraject, dat doen maar ook hele grote commerciële bedrijven doen dat niet. Dus het was ook wel met name ook wel weer zoeken met het publiek van oké, hoe krijg je ook weer wat je hieruit kan leren weer klein en toepasbaar in je eigen organisatie. Dus daar hebben we ook bij stilgestaan. En de reactie op die oefeningen, ja, daar raakten mensen echt helemaal geïnspireerd, met name over het stellen dus van kwalitatieve vragen. He, ze hadden niet verwacht dat je met één interview, dus door ze moesten maar één ander iemand te interviewen, dat je daar zoveel inzicht al uit kan halen. En die verrassing, die spatte er bij een aantal mensen af, die echt zoiets hadden, oh, nou, ik ga echt nu gewoon binnenkort 5 andere mensen gewoon maar interviewen over mijn product, want daar leer ik echt al voldoende van om een besluit te kunnen nemen. Dus dat,
Ja, dus ook die mensen hebben geleerd, we moeten vaker naar de mensen toe waarvoor we het maken.
Ja, zeker. En ook, nou, ik hoop dat ze ook een beetje geleerd hebben hoe je dat dus ook enigszins methodisch kan doen. Hè? Dus je kunt wel random met mensen gaan praten, maar als je dan de vraag stelt, vind je mijn product ook zo'n goed product? dat is misschien niet de meest handige vraag om te stellen.
Nee. Dus
pak je dat dan slim aan.
Dat is waar. En Robert, wat voor workshops waren er nog meer?
We hebben in totaal, ik moet wel goed zeggen, 8 workshops gehad. 3 over een onderwerp wat niet direct een onderdeel was van design thinking. Een workshop over het opbouwen van kennis en kunde van design thinking binnen je organisatie. Dus er waren mensen daar die voor intern bezig zijn met het opbouwen van kennis over design thinking. Dus daar hebben ze kennis over uitgewisseld. 1 over ethiek en design en data, hoe daarmee om te gaan. En een basisworkshop, design thinking in 120 minuten, voor mensen die er wel eens van gehoord hebben, maar eigenlijk nog niet heel veel ervan wisten. Die konden in 2 uur eigenlijk door de hele cyclus gaan, in sneltreinvaart. En de andere 5 waren allemaal een onderdeel van wat design thinking ook kan zijn. Dus van onderzoek doen, tot aan het definiëren van inzichten. De brainstorm ideation fase, dus het komen tot ideeën en concepten. Het maken van prototypes, hoe je dat doet. En vervolgens dus tot slot die Matthijs net noemt, zijn workshop over het afnemen van gebruikerstesten voor nieuwe of aangepaste dienstverlening. En zo heeft iedereen.
En is daar nog wat? Is daar nog wat van terug te vinden ook op de website? Ik denk dat mensen nu, ja, hartstikke leuk dat dit geweest is, maar ik was er niet bij, dus ik heb het gemist. Maar misschien dat er nog iets van terug te vinden is online?
Ja, dat is er zeker. We hebben de workshops niet. De workshops zijn interactief. Dus die zijn minder geschikt om later nog eens een keertje te bekijken. De keynotes, sfeerverslag en die lunchwandeling en dat soort dingen, die zijn nog allemaal terug te vinden op de website. Dus die kun je gerust nog een keertje nakijken.
En de presentaties en zijn beschikbaar gemaakt.
Ja, klopt.
Goeie toevoeging.
Ja, ik weet dat ik volgens mij mijn slides nog moet aanleveren. Of heeft Joris dat al gedaan? Nee, oké, bij deze. Ik zal het zo meteen even doen.
Dankjewel.
Waar een podcast ander wel niet goed voor is.
Zeker, een kleine reminder. Ja. Ja. Tegen die tijd dat dit wordt uitgezonden, ouderwets wordt uitgezonden, dan staan ze online. Dat kunnen we in ieder geval beloven.
Ja,
ja.
Top.
En we hebben nu heel veel mensen dus dingen geleerd over design thinking. Honderden mensen binnen de overheid hebben geleerd over design thinking. Wat is nu het vervolg? Is het zo van nou, succes, we zijn klaar? Of gaan we er nog een follow-up aan geven?
Nog even een aanvulling. Het is niet zo dat honderden mensen erover hebben geleerd. Want dat is een beetje het probleem wat we heel vaak hebben bij dit soort onderwerpen. Er komen mensen op af die er best wel veel van afweten. En er komen mensen op af die denken dit zou interessant kunnen zijn. Maar ja, dat zijn nog echt de newbies. En dat is dan ook weer de moeilijkheid om in die workshops daar voldoende variatie in aan te bieden. Vanuit Gebruik Centraal hebben wij op dit moment nog geen plan om er echt een volg aan te geven. Dat is ook... We proberen iets aan te zwengelen en we proberen mensen enthousiast ervoor te maken. We geven er nog wel een communicatie aandacht aan. Dus we gaan nog naar een aantal teams terug die bij Design Sprints iets hebben gedaan. Die geven nog een platform om te laten zien of dat ook verder is gekomen. We gaan verder met de inhoud die we hebben verzameld in die week. Of eigenlijk in het maken van de week. Dus die masterclasses, dat materiaal, de draaiboeken, die komen online. Er komt nog een podcast over de Design Sprint Week. Dus we gaan er nog wel aandacht aan besteden, maar we gaan niet nog een keer zoiets organiseren.
Nee.
Maar ik weet ook niet wat het vervolg gaat brengen, want een jaar geleden wist ik ook nog niet dat we dit gingen doen.
Nee, je weet nooit wat de toekomst brengt.
Nee, ja, en als er weer zo'n soort tof idee komt, wat in eerste instantie misschien wel gek klinkt, maar dan toch realiseerbaar is, dan kunnen we dat misschien ook nog wel gaan doen. Maar dat, ja, we gaan ook altijd een beetje waar de energie zit.
Ja, dat is logisch. En Robert, jij organiseert vaker design sprints en dingen, maar dit is voor jou ook nieuw, zo'n congres organiseren. Wat heb jij nou? Ja. Wat zijn nou jouw grootste leerpunten?
Specifiek over het congres?
Ja, en over de Design Sprint Week, wat is hetgene wat je hebt geleerd waarvan je zegt, goh, dat wil ik de mensen toch wel die luisteren meegeven?
Nou, specifiek voor beide, maar misschien wel specifiek voor de sprint is de verschuiving van offline naar online, dat lijkt is een hele grote. En dat lijkt ook, dat lijkt niet alleen, ja, dat is ook zo. En ik denk dat veel mensen, en ik zag daar ook nog wel wat beperkingen in, maar dat veel mensen denken dat echt goed online samenwerken, complexe problemen oplossen, tot ideeën komen, dingen testen, dat misschien wel helemaal niet kan online. En wat zo'n week laat zien, is dat je met de juiste voorbereiding, een paar slimme tools, daar heb je helemaal niet veel voor nodig, we hebben gewoon gewerkt met twee tools, Microsoft Teams voor het bellen en de chat. En vervolgens Miro als online whiteboard om alles in te doen. Kun je gewoon supergoed werken als team. En dat is denk ik ook voor veel mensen wel een eye-opener geweest. Zelf op grote schaal. Kijk, de meeste mensen doen natuurlijk niet met 30 teams tegelijk een sprint. Als jij met je team bent en je wil wel zoiets doen, het kan gewoon. Er is ongelooflijk veel materiaal beschikbaar en straks ook via de website van Gebruik Centraal. Dus dat was denk ik een van de dingen waar ik huiverig voor was. Verwachten mensen andere kwaliteit van hun eigen denkwerk en het teamwerk op het moment dat je van offline naar online gaat. We hebben hier gezien dat het gewoon net zo goed kan zijn. En daarnaast een meer macro, als je kijkt naar het totaal aantal mensen wat iets heeft gedaan in het programma, dan wel in een masterclass, dan wel in een sprint, dan wel op de conferentie, dan heb je het over bijna 1000 mensen. Dus dat leert mij dat het onderwerp gewoon de wind in de zeilen heeft. En dat het een onderwerp is wat terecht op heel veel plekken op de agenda staat. En net zo gewoon is over 1 of 2 jaar als dat je een paar lean experts hebt en een paar agile scrum experts hebt, heb je straks ook mensen die deze materie tot in de puntjes beheren. Dus dat waren mijn reflecties. Het is niet zozeer op het proces, maar meer op wat kan je doen online en is er momentum voor dit onderwerp? Dat heb ik wel gezien. Daar ben ik onwijs blij mee.
Ja, interessant, dankjewel.
Dat is grappig dat je dat zegt, want Maaike die heeft naar aanleiding van dat ze de host was op de dag, heeft ze ook een blog geschreven over, volgens mij heet het ontwerpers hebben nu de wind in de zeilen of de 2021 wordt jullie jaar. En daar had ze ook een referentie naar Mark Bovens, die is gehoord om die toeslagenaffaire in de Tweede Kamer.
Ja.
En dat was volgens mij de allereerste keer dat iemand in het gebouw van de Tweede Kamer het publiekelijk had over user experience, service design en wat dat dus kan betekenen voor de overheid en publieke dienstverlening. Ja, ik denk inderdaad dat we de wind in de zeilen qua onderwerp mee hebben.
Ja. En we zullen een linkje opnemen naar deze blog in de show notes. Dus hoor je dit nu en denk je, god, wat is dat nou voor linkje? Klik erop, lees het. Echt een aanrader.
Gaaf. Nou, zijn er nog zaken die we nu onbesproken gelaten hebben? Of kunnen we langzamerhand deze podcast weer afsluiten?
Volgens mij hebben jullie best wel een uitgebreid idee gekregen over wat we precies hebben gedaan. Om heel eerlijk te zijn, ik heb zelf de keynotes nog niet eens gezien. Want tijdens zo'n dag, dan maak je echt helemaal niks mee. Dus ik vond het ook heel grappig om net te horen dat jij in de workshop hebt gedaan. Want ik ben bezig met organiseren, maar van de inhoud heb ik zo weinig meegekregen. Dus ik ga straks ook nog even terugkijken.
Ja,
gaaf. Nou, dan kunnen we eigenlijk wel zeggen, het is bijna 4:55. We gaan richting het weekend. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie komst in deze podcast. Mocht je nou nog vragen hebben, ga naar Gebruik Centraal website, die in het linkje in de show notes. Heb je vragen aan ons, mail ons op podcast@novum.nu. Vergeet ook niet te luisteren naar de podcast van Gebruik Centraal. En dan wens ik jullie alvast een fijn weekend.
Yo, fijn weekend.
Goed weekend.
Dankjewel. Bye.